Hoe mogen wij wandelen in de zalving van God? En dat thema, daar ben ik 2 weken geleden, heb ik ook al wat over gezegd, over dienen vanuit zalving. En daar wil ik nog wat verder op doorgaan, nog wat zaken over uitleggen. En ik zie gewoon hoe eigenlijk de weg van dit hele seizoen, en dan heb ik het over september tot nu, dat heel specifiek elke stap die we namen en die we nemen als gemeente heel cruciaal zijn. Volgende week, aan het eind van de zondag, volgende week zondagavond, ga ik samen met Matthäus naar Indonesië. En het is heel bijzonder dat we daarheen mogen gaan. Eigenlijk 1,5 jaar geleden, toen ik daar geweest was en Mirjam was er ook mee. Toen hebben we daar een man ontmoet, Jimmy Unturo. En Jimmy Unturo is een... ik weet nog, toen ik daar eerst kwam, dat ik dacht van, waar ben ik nou beland? Want we waren 's middags toen echt in zo'n sloppenwijk geweest. Hadden we het armste van het armste gezien. En toen 's middags toen kwamen we bij hem. En die had midden in Jakarta een compleet flatgebouw met allerlei verdiepingen hadden zij. En je kon helemaal naar boven en ze hadden zelfs een glijbaan. En dan ga je helemaal van de 7e, 8e verdieping met een glijbaan helemaal naar beneden. Ik ben er ook vanaf geweest en ik kreeg helemaal blauwe rug ervan. En ze hadden allerlei dingen waarmee ze... Ja, eigenlijk alle lagen van de samenleving dienden. Mensen konden daar vergaderingen houden enzovoort. En ik dacht van nou, hallo, dit is van een voorganger. En ik ben net geweest in zo'n sloppenwijk. En eerst was ik echt even geïrriteerd in mijn hart. Ook omdat ik natuurlijk net van alles had gezien wat ook mijn eigen hart diep geraakt had. Tegelijkertijd toen we deze man aan de praat kwamen, heeft even met ons gegeten. Toen vertelde hij dat zij in de stad een stuk of 20-30 sloppenwijken geadopteerd hebben. Waar ze helpen, zowel praktisch als ook geestelijk, om mensen hun leven weer in orde te krijgen. En dat ze bezig zijn om die laag van de samenleving te bereiken. En tegelijkertijd dat ze vanuit dat gebouw ook de mensen die hoog intellectueel zijn, hoge opleidingen hebben, dat ze ook die trainen met de principes van het koninkrijk. En ik hoorde daar toen al een visie van een kerk, van het lichaam van Christus, die alle lagen van de samenleving dient met de wijsheid en de waarheid van Jezus Christus. Van het woord wat geopenbaard is aan ons. En ik was er eigenlijk wel heel diep van onder de indruk. En onder andere vanuit die ontmoeting is ook naar Matthäus toe is een relatie ontstaan dat ze in dat netwerk steeds meer aan het werk zijn. Mirjam is laatst met Ouweneel en met Matthäus er ook nog een keer weer geweest. Ze hebben allerlei werk onder de sloppenwijken. Deze organisatie van Jimmy Unturo, die heeft toen ook bij de tsunami hebben ze ontzettend veel kunnen helpen. Ook in 1998, toen er allerlei rellen waren en ook zelfs kerken verbrand werden enzovoort, hebben zij als kerk voor de armen gezorgd en heel veel gedaan. Dus het is ook een voorrecht om ook die mensen terug te mogen zegenen. En daar gaan wij dus volgende week weer heen om binnen dat netwerk, een netwerk van 3000 kerken, te dienen. En het grappige is, de week daarop, dus dat is vandaag over 2 weken, vandaag over 3 weken, komt Jimmy Unturo, die komt deze kant op, maar die spreekt ook op zondagochtend bij ons in de gemeente. Dus dan kunnen we ook zijn kant van het verhaal horen en kunnen we ook hem ontmoeten. Maar iets wat me ook heel diep raakt en diep raakte is, ik vroeg aan Matthäus van, maar waarom vragen ze ons nou om daar te komen? En we mogen voorgangers trainen en we mogen allerlei dingen doen, campagnes houden. En Matthäus zei ook, een van die voorgangers, die zei letterlijk met tranen in zijn ogen, had hij gezegd van, joh, zoals wij 20-30 jaar geleden begonnen zijn, en ik heb het verhaal gelezen, we hadden zijn boek gekregen. En als je dan kijkt naar nu, we hebben gewoon een fantastisch werk, wereldwijd netwerken en alles goed georganiseerd. En tegelijkertijd moeten ook wij weer terug naar het werken vanuit de zalving van God, naar het werken vanuit de Heilige Geest, naar het werken vanuit kracht en intimiteit met Hem. Zo is het begonnen. Ze begonnen toen met nachtbidstonden. Ze begonnen toen met diensten overal en op scholen enzovoort. En dat stukje, als alles gebouwd wordt en het krijgt steeds meer structuur, kun je heel makkelijk verliezen. En dat raakte mijn hart ook op zich wel. En daarin zie ik van hoe belangrijk het is dat we altijd in balans alles op een rijtje hebben staan. En wij mogen daar gewoon terug gaan en dienen. En mogen dienen vanuit hoe belangrijk het is om vanuit de kracht van de Heilige Geest alles te doen. En als ik dan ook naar ons als gemeente kijk, en ik koppel dit ook met de afgelopen paar maanden. We hebben hier die avond gehad met Honoring the King. Dan hebben we gezegd van Jezus, u staat op nummer 1. met 10 jaar voorganger. En misschien heeft het daar ook wel een beetje mee te maken. Dat ik voor mezelf ook af en toe denk van oké, we zijn nu 10 jaar hier bezig. Waar staan we? Hoe staan we? Er zijn een aantal zaken die heel goed zijn gegaan. Er zijn ook wat zaken die wat minder goed zijn gegaan. Hoe staan we ervoor? En een van de dingen die ik echt van cruciaal belang vind en vond, ook voor ons als huis, is dat we zeggen van Heer, u staat op nummer 1. Daarom hebben we toen die 5 doelen hier de zaal opnieuw naar binnen gebracht. En met name God aanwezig die daar in het midden staat, hebben we centraal gezet. Want wij willen dat God aanwezig is. En daarvanuit zijn we ook in september en verder gaan praten over het belang van het eren van elkaar. Het belang van een cultuur van eer binnen een gemeente, binnen het huis van God. En toen vanaf januari hebben we eigenlijk maanden gesproken over het belang van gebed. En al die onderwerpen, en daarom vertel ik dit van Jimmy en Turo net ook even, zijn allemaal met elkaar verbonden. Want in dat wij ook gingen bidden over dat huis van, dat we gingen bidden over gebed, kreeg het ook over die zalving vanuit Jesaja 58. Van hoe belangrijker is het dat als wij gaan uitreiken en de armen gaan helpen en zorgen voor de verbrokenen van hart, dat ook daarvanuit een stuk zegen van God op ons huis mag komen. En zo zie ik van dat die dingen heel nauw met elkaar verbonden zijn. Die intimiteit met God, het eren van hem als koning, relaties met elkaar, het eren van elkaar als schepping van de Allerhoogste. En daarvanuit zijn wij geroepen om de hoop voor deze wereld te zijn. Om de hoop voor onze omgeving te zijn. Wij zijn in zekere zin Gods hand hier in Loppersum en omgeving en in de provincie Groningen. En in bepaalde opzichten, je kunt het lezen vanuit Gods woord, en ik ga er vanmorgen ook nog wel een aantal dingen benoemen, heeft God gezegd, voor jullie zijn de hoop voor de wereld om je heen. En daarom is het zo belangrijk dat wij hier in dit huis God zoeken, hem eren, leren vol te zijn van zijn geest. En daarvanuit ook goed met elkaar om leren gaan, zodat we daarvanuit iets kunnen tonen aan de wereld om ons heen, wat de wereld keihard nodig heeft. En als die zaken in balans zijn, er is een weg van jou tussen jou en God, en er is een weg tussen jou en de mensen binnen de gemeente, en er is ook een weg naar de wereld om ons heen. Als die drie allemaal in beweging zijn en in balans zijn, dan geloof ik dat we bezig zijn met een fantastisch werk en een fantastische visie. En mijn hart als voorganger, en daarom ben ik hier zoveel mee bezig en spreek ik hier ook zoveel over, is dat wij als gemeente al die zaken goed in balans hebben en goed in orde hebben. En ik ben me ervan bewust dat het elke keer de valkuil is. Als je bijvoorbeeld heel veel spreekt over Jezus als koning, dan kan daarvan uit het eren van Jezus, kun je op een gegeven moment gaan vergeten dat we het ook hebben gehad over het eren van elkaar. En als je het heel veel hebt over het eren van elkaar, kun je weer gaan vergeten dat we het hebben gehad over het uitgaan naar buiten toe. Maar het is allemaal belangrijk. En het is allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik geloof dat vanuit het eren van Jezus en het eren van elkaar en het bidden waar we de afgelopen weken mee bezig zijn, dat daarvanuit God ons naar buiten wil gaan drukken om iets te tonen aan de wereld om ons heen dat totaal anders is dan al het andere. Vandaar dat ik ook een paar weken geleden ook sprak over Mozes, waar ik diep van onder de indruk was van dat hij zegt van God, u mag ons geen overwinning geven, u mag ons zelfs het beloofde land niet geven als u niet met ons meegaat. God zei, ik geef je een engel, ik geef je overwinning en ik geef je het beloofde land, maar ik ga niet met jullie mee. En Mozes zei eigenlijk dit voor jongen, eigenlijk zegt hij dit in Exodus 32 en 33. Voor God, heel veel landen om ons heen hebben ook beloofde landen. En er zijn ook landen om ons heen die ook overwinning kennen. Maar alleen wij hebben u en alleen u onderscheidt ons van de rest. En wat onderscheidt ons nou van de wereld om ons heen? De wereld is heel goed in staat om te zorgen voor rampen. Als je kijkt naar Haiti, wat er gebeurd is, moest kijken, waar heeft de wereld daarvoor gestaan? Ik denk dat wij christenen in heel veel opzichten daar wat van kunnen leren van de wereld, hoe ze daar ook in gaan staan. En ik vind dat wij het als christenen en ook als gemeente heel goed doen. Maar de wereld doet dat ook. Maar wat onderscheidt ons nou? Wat onderscheidt ons nou van een goed sociaal werk of een goede verkoper, waar ik het 2 weken geleden over had? Dat wij dan heel makkelijk een herder of een evangelist noemen in onze termen. Maar wat is nou het verschil tussen een herder en een goed sociaal werker? Wat is nou het verschil tussen een evangelist en een goede verkoper? Wat is het onderscheid? Of is er geen onderscheid? Het is wel heel belangrijk om daarnaar te kijken. Wat mij in zekere zin irriteert, is wat we hier laatst getoond hebben, dat videootje van Haiti, dat na die ramp, dat er een opleving is geweest, dat ze met meer dan 1 miljoen mensen op straat zijn geweest en dat ze uren hebben gebeden, 3 dagen lang, dat de president 1 uur lang geen woord kon uitbrengen, dat er heel wat mensen tot bekering zijn gekomen, dat er een hele opleving is. In ons land horen wij daar helemaal niks over. Daar baal ik van. Een paar jaar geleden was er in Nigeria de grootste samenscholing ooit in de geschiedenis van de wereld. 8 miljoen mensen bij elkaar op 1 veld om God groot te maken. En in het nieuws horen wij er helemaal niets over. Maar goed, dat is even een klein zijspoortje. We hoeven ook niet per se te gaan voor het nieuws. Maar we moeten wel gaan voor wat onderscheidt ons. Wat maakt ons anders dan al die andere programma's? En ik geloof dat het grote verschil echt is de zalving. En daarvanuit vind ik het zo belangrijk om erover te praten. Het heeft niks te maken met dat je niet moet geloven in je eigen kunnen en in je eigen kwaliteiten. Want God heeft jou geschapen en God heeft jou geschapen met allerlei dingen die jij kunt. Maar het is belangrijk dat over datgene wat je kunt de zalving van God komt. God maakt gebruik van hoe hij jou gemaakt heeft. Hij heeft jou bedacht. De gedachten die hij over jou heeft, die zijn talrijker dan al het zand op de hele wereld. Dat staat in Psalm 139. Dus toen hij jou maakte in de baarmoederschoot, toen had hij miljarden, weet ik veel hoeveel, gedachten over jou. Maar dan nog is het belangrijk dat daar de zalving van God over komt. En ik wil daar vanmorgen opnieuw wat verder over vertellen. En dan ook met name vanuit het leven van Jezus, hoe Jezus ons daar ook een heel, heel bijzonder voorbeeld ingeeft, gewoon vanuit zijn eigen leven. En er zijn wat lessen uit het Johannes-evangelie. En ik vind het wel heel erg mooi als je het Johannes-evangelie hebt. Die is eigenlijk heel anders dan de andere 3 evangelieën. Johannes die schreef het ongeveer 90, waarschijnlijk in de 90 na Christus. Hij was al oud en waarschijnlijk waren ook al een hele hoop van de anderen gestorven. En Johannes heeft een aantal hele specifieke dingen, hele specifieke boodschappen die hij wil brengen met zijn evangelie. Het aparte bijvoorbeeld van het Johannes-evangelie is dat je in het Johannes-evangelie helemaal niet leest van 1 demon die uitgedreven wordt. Lucas zie je heel veel demonen. En die worden allemaal uitgedreven door de kracht van de Heilige Geest, door de vinger Gods. Johannes heeft het er helemaal niet over. Johannes heeft het zelfs niet over heel veel wonderen. In de andere evangelieën staan heel veel wonderen. In het evangelie van Johannes staan maar 7 wonderen. En ook precies 7. En er staan ook 7 verschillende ik ben gezegden van wie Jezus is. Ik ben de ware wijnstok enzovoort. En Johannes heeft een heel specifiek doel. En je kunt er heel veel over zeggen. Maar 1 van de doelen die Johannes heel bewust heeft. Is dat hij wil tonen. Dat Jezus 100% mens en 100% God is. Jezus is 100% mens en 100% God. Niet 50% God met 50% mens aangevuld, maar hij was 100% mens en 100% God. In het eerste hoofdstuk van Johannes begint Johannes daarom heel bewust ermee. In het begin was het woord en het woord was God en het woord is vlees geworden en dat is Jezus. En dan noemt Jezus daar Logos. Jezus kreeg pas de naam Jezus toen hij hier op aarde kwam, een mens werd. Maar daarvoor was die bekend als Logos, het begin, het woord. En het grappige is, in die tijd stond Logos, ook zelfs in de filosofie en in het denken van heel veel mensen. Er was een wetenschapper, een man die daar ook begon met de wetenschap, was al heel wat jaren eerder. Die gebruikte het woord Logos als datgene wat de oorzaak is van alles. Dus de logistiek, de reden achter alles. En als Johannes hier kiest dat Jezus het Logos is, dan zegt hij, Jezus is de reden achter alles. Hij was in het begin en hij zal ook altijd zijn. Johannes gebruikt ook verleden tijd, tegenwoordige tijd, toekomstige tijd, op een hele bijzondere manier, allemaal door elkaar heen. Maar daarmee zegt hij, Jezus is altijd al geweest, Jezus is en Jezus zal altijd zijn. Jezus is het Logos. En het woord en de hele schepping heeft alles uit hem. Maar als je dat legt naast ook een aantal brieven van Paulus onder andere en andere plekken, dan zien we ook dat Jezus zijn godheid heeft afgelegd. Niet dat hij niet meer God is, maar hij heeft niet gebruik gemaakt van de goddelijke autoriteit die hij wel had, van de goddelijke kwaliteiten die hij heeft. Hij heeft het afgelegd. En hij is daarvan uit verleden God gebleven en toch 100% mens geworden. Het is belangrijk om dit te beseffen, want er zijn een aantal evangeliën die ook geschreven zijn, maar die nooit in de Bijbel gekomen zijn. En dat zijn een beetje evangeliën die allerlei dingen schreven, bijvoorbeeld over Jezus. Dat toen hij kind was, dat hij toen van klei duifjes maakte en dan legde hij zijn handen op die duifjes en hij gooide ze in de lucht en hij genoot ervan dat ze wegvlogen. En dat soort verhalen werden er geschreven. In een van de verhalen die eronder ging, was het zo dat Jezus vroeger een keer gepest werd en hij werd zo boos en hij vervloekte degene die hem verpestte, die hem pestte en die kreeg gelijk, melaatsheid en die werd helemaal ziek enzovoort. Nou, dat zijn allerlei verhalen over Jezus die geschreven zijn, maar die zijn nooit in de Bijbel gekomen. En onder andere Johannes laat ook heel duidelijk iets zien. Alhoewel Jezus 100% God was, is Jezus ook 100% mens geweest. En daarvanuit in alle evangeliën, ook in het evangelie van Johannes, voordat Jezus ook maar één bovennatuurlijk wonder doet, wordt genoemd dat de geest des Heren op hem kwam. En dat is al iets dat Jezus ons iets wilde tonen. Ja, ik ben 100% God, maar ik ben ook 100% mens geweest, omdat ik jullie een voorbeeld wil tonen. Want jullie zijn mens, maar als God in jou kunt wonen, kun je hetzelfde doen als ik heb gedaan. En ik zal bewijzen dat ik het doe als een voorbeeld, zodat jullie ook daarin kunnen wandelen. En in de eerste drie evangeliën zie je dat Johannes, of dat Jezus gedoopt wordt door Johannes. En dat dan de geest op hem komt. En in het evangelie van Johannes staat er dat Johannes de doper naar Jezus kijkt. En hij zegt, zie, ik zag de Geestes Heer als een duif komen en op hem rusten. En pas daarna verricht Jezus zijn wonderen. In Lucas hoofdstuk 4 zegt Jezus ook van de geest des Heren rust op mij om, en dan gebrokenen van hart enzovoort. In Lucas 11 geloof ik, daar staat er op een gegeven moment, het is door de vinger Gods, door de geest Gods drijf ik demonen uit. Dus Jezus toont daar iets, dat wat ik hier op aarde doe, ik ben hier op aarde, ben ik volledig, heb ik mijn godheid afgelegd, ik ben nog steeds wel volledig God, maar ik functioneer hier op aarde ook volledig als mens, in afhankelijkheid van de Heilige Geest. En in afhankelijkheid van de Vader. Dus wat Jezus probeert te tonen, of niet probeert te tonen, heeft willen tonen op aarde, is niet alleen dat hij gekomen is om aan het kruis te hangen en ons vrij te maken van onze zonden enzovoort. Maar hij heeft ons ook een leven willen tonen die ook wij kunnen leven in afhankelijkheid van God. En welke sleutels zien wij dan die ons kunnen helpen om te bewegen vanuit zalving? Niet alleen als een goede verkoper, maar als een gezalfde verkoper, en dan worden we even geweest. En niet alleen een goed sociaal werker, maar een gezalfd sociaal werker, en dan wordt het een herder. Want dan komt er iets bovennatuurlijks vanuit de hemel. Jezus die ging niet zijn wonderen doen, voordat de geest des Heren op hem kwam. Dat moment van een goddelijke ontmoeting, een goddelijke encounter, waarin letterlijk staat dat God de hemel opent en God zegt, dit is mijn zoon in wie ik me wel behagen heb. In de Bijbel zie je heel veel mannen en vrouwen die door God gebruikt worden. Maar daar hoor je ook momenten bij dat ze een ontmoeting hebben met God. Een bovennatuurlijke bekwaamheid waarvanuit ze doen wat ze doen. En dat vind ik belangrijk bij ons in de gemeente. Dat ook wij ons uitstrekken naar die goddelijke bovennatuurlijke bekwaming. Die bovennatuurlijke ontmoeting, die bovennatuurlijke zalving. Dat die over ons komt en dat we daarvanuit vader en moeder zijn, directeur zijn, bedrijf zijn, werknemer zijn, aanbiddingsleider zijn, muzikant zijn, kinderwerker zijn, koffieschenker zijn, videoman zijn enzovoort. Alles wat we doen, dat het voortkomt vanuit die intimiteit en die ontmoeting met God. Nou, Johannes toonde dus Jezus als volledig mens en volledig God. Zijn menselijkheid maakte het hem mogelijk om aan het kruis te sterven voor ons en zijn goddelijkheid verzekerde ons ervan dat hij de dood zou overwinnen en leven zou geven aan ieder die in hem gelooft. En dan laten we eens een aantal Bijbelgedeelten kijken. Johannes hoofdstuk 5. Jezus heeft inmiddels twee wonderen gedaan. Grappig is dat Johannes het trouwens wondertekenen noemt. Dus een ander woord wat hij ervoor gebruikt. En dat komt omdat Johannes continu zegt, elk wonder die hij deed zegt iets over Jezus, zegt iets over wie hij is. En hij had water in wijn veranderd, nou, dat is ook een mooi teken. God wil leven geven, er mag feest zijn, je mag ervan genieten. En nog veel meer waarheid zit erin. En hij had net iemand genezen van een hoveling uit Capernaum, zijn zoon was ziek. En dan vervolgens gaat hij verder. En dan is er kritiek op hem, want hij heeft een genezing gedaan op Sabbat. En dan staat er dat Jezus reageert. Jezus zegt dan in vers 17, mijn vader, dat vind ik wel een leuke tekst trouwens, dat is voor ons ook wel een leuke uitdaging. Mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Dat is wat anders dan we zeggen, dus, hij deed het op de Sabbat. Hij had die man genezen op de Sabbat. Einde van vers 9, nu was het die dag Sabbat en de man die werd gezond. En dan wordt hij op aangesproken van hallo, op de Sabbat mag je dat toch niet doen? En Jezus zegt, mijn vader werkt aan één stuk door. En daarom doe ik dat ook. Op zich wel apart dat Jezus zoveel over zijn vader sprak. Want vanuit het menselijke gesproken, en die roddels gingen waarschijnlijk ook de ronde, was Jezus een onwettig kind. Want Maria was zwanger voordat ze getrouwd waren enzovoort. En Jezus heeft het continu over zijn vader. En hij zegt, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. En dan vers 19. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Hij reageerde op het moment dat de Joden hem probeerden te doden enzovoort. Omdat hij de Sabbat ondermijnde en ook God zijn vader noemde. En zichzelf zo aan God gelijk stelde. En dan staat er in vers 19. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Jezus, 100% God, 100% mens, is hier op aarde. Hij heeft me toch een zootje kwaliteiten in zich. Hij kan toch een hoop. En toch zegt hij, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Het zou hoogmoedig zijn dat als wij gaan zeggen, ja, wij kunnen dit allemaal wel eventjes en wij doen het allemaal wel eventjes. God heeft mij deze bekwaamheden gegeven en deze talenten gegeven. En die heb je, ja, maar die kunnen ook alleen maar functioneren als je dezezelfde houding hebt. De Zoon des mensen kan niets uit zichzelf doen. Dat is geen valse nederigheid, maar dat is een gezonde nederigheid vanuit wetend wie je bent in Christus. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen en wat de Vader doet. Dat doet de Zoon op dezelfde manier. Daarom is het zo belangrijk. De kerk van Jezus Christus is mijns inziens, en dan heb ik het niet alleen over ons, maar gewoon, is zwakker dan we zouden moeten zijn. En ik geloof dat wij zwakker zijn dan we zouden moeten zijn. Omdat wij niet in staat meer altijd zijn om echt de wil van de Vader te horen. En we hebben dat ingepakt met allerlei mooie woorden en theologieën en uitleggingen hoe God ons leidt door omstandigheden heen. En als je maar gewoon beweegt, dan gaat God je wel zegenen. En wij denken in heel veel dingen dat wij doen wat God van ons vraagt. Maar we hebben niet geleerd zoals Jezus hier deed om voor alles wat hij deed van God te horen. Wilt u nu wel doen dat ik dit doe of niet dat ik dit doe? En we hebben een christelijk leven onszelf aangeleerd. Heel gemakkelijk. Denken dit is allemaal van God. En we leven vanuit genade. En we mogen genieten van het leven. En we mogen enzovoort. Dat zijn allemaal waarheden. En tegelijkertijd als we niet uitkijken. Zorgen al die waarheden er heel geniepig voor. Dat wij het niet meer zo heel 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 erg nodig vinden. Om echt God te zoeken. Om echt van God te horen. Wat wilt u vader dat ik nu doe? Hoe wilt u dat ik nu met mijn kind omga. Die even lastig is. Hoe wilt u dat ik nu met mijn baas omgaat, die nu even irritant doet? Hoe wilt u dat ik mijn bedrijf leid? Welke keuze wilt u dat ik nu maak? Het horen van de Vader, echt. Echt hem verstaan. En dat is ook best lastig. Ik vind dat een van de grootste uitdagingen in mijn christelijk leven. Om echt God te verstaan. Om echt hem te zoeken. Om tijd te nemen om te zeggen van Heer, ik ga nu mezelf opsluiten totdat ik een antwoord van u heb. En anders trek ik niet verder. Die houding in ons christen zijn is lastig. En is best moeilijk te vinden. Omdat ik soms het ook best lastig vind. Van wat zegt u dan? En waar bent u dan God? Enzovoort. En toch weet ik dat Jezus ons hier een voorbeeld geeft. Ik wil niet mijn theologie baseren op omstandigheden. Maar ik wil mijn theologie baseren op Gods woord. En wat zegt God hier? En welk voorbeeld geeft Jezus hier? Dat hij zegt, ik doe niets voordat ik het de Vader heb zien doen. Dus en daarmee zegt hij indirect, lieve Lodewijk, het is voor jou belangrijk om te leren niets te doen voordat je het de Vader hebt zien doen. Dat is een uitdaging in mijn leven en een uitdaging in jouw leven. Maar ik geloof dat de belangrijkste zoektocht van waar je je op mag richten. Dat je dat mag gaan vinden en dat mag gaan halen. Hoofdstuk 12 vers 49. Daar staat, ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn eigen discipelen, van joh, je hoeft niet bang te zijn. In Matthäus hoofdstuk 10 staat dat, je hoeft niet bang te zijn wat je moet zeggen, want de Geest zal het je geven. Maar het heeft alles te maken met afhankelijkheid van hem. Wat mag ik hier nu wel spreken, wat mag ik niet spreken? Vorige week begon Treini met de macht van de tong en hoe lastig het is om die te beheersen. En hoe zegen en vloek in de macht van de tong zit. En het is zo gemakkelijk, in elk geval voor Lodewijk van Weerde, om sneller te spreken dan te luisteren naar God. En wij praten snel, maar Jezus geeft ons hier een voorbeeld van, nee, ik zeg niets. Niets. Alleen datgene wat de Vader tegen mij zegt dat ik moet spreken. Dat is me nogal een houding van afhankelijkheid. Maar ik geloof dat God dit doet zijn voorbeeld voor ons. Dat hij wil dat wij ook zo mogen leven. Dat wij ons daarna uitstrekken. Dat ons spreken in lijn mag zijn met wat God wil dat we spreken. Hoofdstuk 14, vers 12. Of laten we beginnen met vers 8. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, hier meer verlangen we niet. En Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet. Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je dan niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. En dan gaat hier in één keer een verschuiving plaatsvinden. Waarachter, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen. Wie in mij gelooft, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader en wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Dus Jezus zegt hier dit, jullie zullen hetzelfde doen als ik, meer dan dat, want ik ga vertrekken. Maar de bedoeling is dat als ik vertrek, dat jullie dan doorgaan met wat ik hier heb gedaan als voorbeeld en dat jullie daar nu in mogen wandelen. Dat is de reden van jouw bestaan. Dat is de reden van het bestaan van de kerk hier in Loppersum. Dat is de reden waarom je leeft. Jezus is gekomen om als eerste het voorbeeld te geven. Dat het mogelijk is in afhankelijkheid van God de Vader. En in afhankelijkheid van de Geest te wandelen. Goeddoende. Mensen genezing en hoop en leven te geven. En te bieden. In afhankelijkheid van God. En daarna, als wij in hem geloven. Daarvan uit ontvangen wat de Vader door hem deed. Nu in ons en door ons wil doen naar de wereld om ons heen. Daarom is die intimiteit met God zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk om hem te eren als koning. Daarom is het zo belangrijk dat we die 3 weken van gebed en toewijding deden. Omdat wij niet willen bewegen uit eigen kracht. Maar omdat we geloven als wij in die intimiteit met Jezus Christus wandelen. En als we van hem ontvangen wat hij voor ons heeft. Dat daarvan uit dat werk wat hij begonnen is. Door ons heen. Naar Loppersum. Naar Groningen. Naar de provincie. Naar Nederland. Naar Indonesië. En waar dan ook ter wereld. Doorgaat wat hij begonnen is. Niet uit eigen kracht. Maar uit zijn kracht. Ik geloof dat het tijd is en in dit huis mag ruimte zijn voor mensen die wonden hebben. Mensen die pijn hebben. Mensen die genezing nodig hebben. Ik heb het liefste dat het huis daarvoor open is en nog opener wordt. En ik geloof ook dat in het huis ruimte is dat mensen die hier gewond binnenkomen, herstel vinden. En als ze herstel gevonden hebben, daarvan uit vol worden van de glorie van God. En dan anderen gaan helpen om ook herstel te vinden. En ik wil je de vraag stellen, hoe zit je hier in de gemeente? Als het op een gegeven moment zo is dat je genezing en herstel nodig hebt, is dit de plaats om te zijn, want hier kun je het vinden. En tegelijkertijd als je hier zit en je hebt het gevonden, wat ben je toen gaan doen? Ben je blijven zitten of ben je ook gegaan en uitgestapt en ook dit te vermenigvuldigen en naar buiten toe? Ik geloof dat de roep is die God aan dit huis geeft. Vandaar ook die Jesaja 58 salving. Dat God wil dat we naar buiten gaan. Ik hoor steeds meer ideeën van mensen die van alles willen doen. Van naar Loppersum toe en de omgeving toe. En allerlei ideeën beginnen te ontstaan in dit huis. En ik juich het toe. Want je bent niet alleen geroepen om naar de kerk te gaan en genezing te ontvangen en de Heer te loven en te prijzen enzovoort. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat als de diesel in jouw auto komt, dat die auto gaat rijden. Of benzine. Of gas. We mogen allemaal verschillend zijn in het huis. Maar de bedoeling is dat je gaat rijden. En daarna als je weer hier, dan is je tank weer leeg en dan kom je weer hier en wordt hij weer bijgevuld. Dat is de bedoeling. Dat is wat God wil. Jezus wil dat wij hetzelfde doen. Als dat hij heeft gedaan. Hij kon geen enkel wonder verrichten voor zijn 30ste levensjaar. Hij kon geen wonderen verrichten zonder de kracht van de Heilige Geest. Jezus heeft zijn wonderen in dat opzicht ook niet verricht als de Zoon van God, maar als de Zoon des mensen die vervuld was met de Heilige Geest, wat ik net ook al zei. Jezus had zijn Godheid afgelegd. En zelfs de wonderen en de tekenen deed hij in die zin vanuit zijn mens zijn om ons te tonen dat als wij in diezelfde afhankelijkheid als hij zouden leven en functioneren, dat we hetzelfde zouden kunnen doen. Johannes 20. Jezus is hier opgestaan, hij heeft zijn discipelen de handen getoond, zijn doorboorde handen. En dan zegt hij, ik wens jullie vrede. En dan vers 20, na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. En dan staat er hier dit, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. In het evangelie van Johannes vind je keer op keer in verschillende woorden. Ik doe niets voordat ik het de Vader heb zien doen. Ik zeg niets zonder dat ik het de Vader heb horen zeggen. Ik doe het alleen vanuit de afhankelijkheid van God. En hier zegt Jezus iets heel cruciaals. Zoals de Vader mij hier op aarde heeft gezonden, als een voorbeeld van afhankelijkheid van God, zo zend ik jullie nu uit. En dan vers 22, na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Hij blies over ze, de Heilige Geest kwam over ze heen en ze kregen autoriteit in de hemelse gewesten om mensen vrij te zetten. Diezelfde autoriteit die op Jezus rustte om gevangenen vrij te zetten, die kwam nu op zijn discipelen, nadat hij over ze blies en hij ontvang de Heilige Geest. Daarom zit Satan zo dwars rondom de Heilige Geest. Wil hij zoveel verwarring geven, zoveel discussie. Wat vindt hij het heerlijk als wij discussiëren over één keer tongen spreken of twee keer tongen spreken of zus of zo. En mag het dan wel hardop en niet hardop en moet het dan zo enzovoort. En wij praten er allemaal over. En Satan vindt het fantastisch als we het er allemaal over hebben. En als we hebben over hoe het zou moeten of hoe het niet zou moeten enzovoort. Maar zolang we de manier gaan wandelen, dan is alles wel goed. En de kerk is een kerk geworden die kijkt en beoordeelt. En die zegt van ja, is dat nou wel voor God of is dat nou niet voor God enzovoort. En we zitten menselijk te kijken en menselijk te redeneren. In plaats van dat de kerk een beweging is waar mensen een ontmoeting met God hebben. En zelf Jezus ontvangen in hun leven. Een ontmoeting met hem hebben. Niet alleen het verhaal over Jezus geloven. Niet alleen geraakt zijn door het mooie wonder van het kruis. Maar ook niet ook hem als koning zijn gaan maken. Ondergedompeld in het water. Ouwe en heeft daar een prachtige boodschap over, dat door je te laten dopen zeg je van Jezus, u bent Heer over mijn leven, u bent koning over mijn leven en ik ga u volgen en ik wil wandelen in deze roeping, dat ik wil doen wat u tegen mij zegt, ik wil spreken wat u tegen mij spreekt, niets meer en niets minder, want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Met Christus ben ik gestorven en ben ik nu een nieuwe schepping. Dat is de kerk van de droom van Jezus Christus. En als die kerk opstaat, dan is 1 Korinthe 12 realiteit. Dan is de geest zichtbaar in iedereen ten bate van iedereen. Daarom is salving zo belangrijk. Daarom is jouw gebedsleven zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk om God aan hem te trekken totdat je een ontmoeting met hem hebt. En niets minder dan dat. Jezus was hier om een voorbeeld te geven. Als je Lucas hiernaast legt, dan zie je in Lucas heel vaak, hij trok zich terug en hij bad. En direct na het bidden was er een menigte die hier op hem wachtte. En hij genas hen en hij had hen wat te geven. Wat hebben wij mensen te geven? Eigen wijsheid of brood van de hemel? Paulus die zei, dat zei ik 2 weken geleden ook al, ik doe niets Ik doe niets en ik zal van niets wagen te spreken dan alleen van datgene wat Christus door mij heeft bewerkt. Ik ben niet gekomen met mooie woorden van wijsheid, opdat jullie niet zouden geloven in mooie woorden van wijsheid. Maar ik ben gekomen met betoon van geest en kracht, zodat jullie je vertrouwen zouden stellen in de kracht van God en niet in de kracht van mijn woorden. Want de kracht waarmee je mensen overtuigt, dit zei ik 2 weken geleden ook, is de kracht waar mensen ook in gaan geloven. En overtuigen wij mensen vanuit onze eigen kracht, vanuit eigen krachtige woorden, vanuit eigen woorden van meeslepende wijsheid, dan zullen de mensen daarop gaan bouwen en daarin gaan geloven. Maar weten wij woorden van leven te spreken, woorden van God te spreken, dan zullen mensen dat horen. En ik droom. Ik droom van een gemeente. Ik droom van waardevol leven gemeente, die dit leert. En die uitgaat op zondagochtend. En de volgende dag of misschien zelfs dezelfde middag nog. Bij familie en vrienden zit. En er ligt van alles op tafel. Er is pijn en er wordt gesproken. Op allerlei harde manieren. En de valkuil is dat je daarin meegaat. En dat je vanuit je eigen vlees reageert. En ook op zo'n manier praat. Of je maar stilhoudt. Maar ik droom van een gemeente die op dat moment zegt van oké, Heilige Geest. Dank u, rust op mij. Wat zegt u? Wat is uw wijsheid? Moet ik spreken of moet ik zwijgen? Heeft u een woord? En soms zegt God, nee, geef me gewoon liefde. Geef me gewoon eventjes liefde. Maar op een ander moment zegt God in één keer, en nu dit. En je zegt me 1 woord. En precies dat is het woord van genezing. En dat maakt iets open. Dat zorgt in je hele familie bij wijze van spreken van, hé, wat is er anders? Wij zaten allemaal even lekker te zeuren over van alles en nog wat. Maar over de politiek en weet ik voor wat allemaal. En jij hield je gewoon stil. Wat is er anders bij jou? Mag ik daar meer van weten? Jezus die zegt van, als je 2 hemden hebt, dan geef dan 1 weg. Ik droom van een gemeente, Tiny had het ook over, die leert te geven. Die ziet als er een nood is, dat die gewoon geeft. En niet per se, zodat die persoon er, zodat jij erdoor geëerd wordt, maar gewoon omdat je van mensen houdt. Ik hoorde van deze Jimmy Unturo, dat zij in hun gemeente, dat er een man was, die behoorlijk aan de hele lage kant van de maatschappij was. En hij kwam ermee in de praat en hij had geen tanden meer. En dus ze zeiden van, nou, wij zorgen dat je tanden krijgt. Dus voor 2000 euro of zo heeft die man mooie tanden gekregen. En een tijdje later was er nog iets. Wat gewoon lichamelijk voor die man nodig was. En ze hebben het hem gegeven, een goede bril geloof ik. En daarna heeft hij die man ook nooit meer gezien. Je zou dan denken dat er een heel mooi verhaal is van, nou, je geeft en ze blijven komen. Maar hij zei, en eigenlijk maakt het me niks uit. Want het was een test voor mijn hart. Waarom wil ik mensen zegenen? Wil ik ze zegenen zodat? Of zegen ik gewoon om te zegenen? Jezus heeft 1000 mensen te eten gegeven. En bij zijn kruis waren er nog maar een heel klein beetje over. Maar Jezus die deelde niet uit om er wat voor terug te ontvangen. Hij deelde gewoon uit, omdat hij in gehoorzaamheid van de Vader alles deed. In gehoorzaamheid van de Vader. Wandel jij in gehoorzaamheid van de Vader? Spreek jij in gehoorzaamheid met de Vader? Heb je überhaupt een relatie met je hemelse Vader? Kun je hem überhaupt Abba Papa noemen? Romeinen 8 zegt dat, door de geest zeg ik Abba, Vader. Intimiteit, relatie met hem. En daarvanuit zijn zalving, om dan die gemeente te zijn die alle lagen van de samenleving, en het maakt niet uit welke laag. De een die bereikt de president, en de ander die bereikt gewoon zijn eigen kind, of zijn eigen vrouw, of misschien zelfs zijn eigen leven. Het gaat niet om het resultaat, maar het gaat erom dat je van God ontvangt wat jij mag uitdelen en mag doen naar de wereld om je heen. Het gaat erom dat jij een christen bent die ook echt afhankelijk van Christus is. En niet van een mooi verhaal, een mooie mening, maar die hem ontmoet. En dan vervuld wordt met de Heilige Geest en een uitroept Abba Vader. En nu, ik ben uitgezonden door Jezus. Hij heeft over mij geblazen en zijn geest is in mij. En nu kan ik in de wereld om me heen de hoop zijn, het licht zijn, het zout zijn wat de wereld nodig heeft. Dat is mijn droom. Daarom heb ik het over dienen vanuit zalving. En niet dienen vanuit eigen kracht. Niet dienen vanuit eigen meningen en eigen kunde. Hoe goed ze ook zijn. Maar echt vanuit afhankelijkheid van de Heilige Geest. Zo'n moment nemen we ons ook daarop gewoon naar uit te strekken. Gewoon praktisch. Hoe kun je hierin wandelen? Ik denk nummer 1 is dat we gaan bidden zoals Jezus bad. Jezus had een regelmatig gebedsleven. Soms bidden in de nacht, uren. Maar hij bracht tijd door met de Vader. Ik wil je uitnodigen om dat te blijven doen. Niet alleen als wij hier 3 weken hebben, maar gewoon continu. Ik zei 2 weken geleden ook al, geloof ik, van zet eens een keer een cd op, pak een Bijbel en neem de tijd om in zijn aanwezigheid te zijn. Tweede is dat je net als Jezus afhankelijk bent van de Heilige Geest. Dat je elke dag zegt, goedemorgen Heilige Geest. Wilt u mij leiden? Wilt u door me heen spreken? Zodat ik mag doen wat u van me vraagt. En het derde is gewoon dat je gaat doen wat Jezus deed. Lees Jesaja 58 gewoon nog maar eens een keer. En wat staat daar allemaal? Dat we ongerechtigheid moeten bestrijden. Dat we onderdrukking moeten uitbannen. Dat we verdrukte moeten bevrijden, jukken moeten breken, voedsel moeten uitdelen, onderdak moeten bieden, naakten moeten bekleden, om onze medemens bekommeren. En ook de Sabbat met vreugde mogen houden. Dat is allemaal Jesaja 58. Dus gewoon doen wat Jezus deed. Bidden zoals Jezus deed, afhankelijk van de Heilige Geest, zoals Jezus dat deed. En doen wat Jezus deed. Heer Jezus, ik dank u dat u gekomen bent om ons een prachtig voorbeeld te geven. Heer, u bent gekomen 100% God en 100% mens. En omdat u 100% mens was, kon u sterven aan het kruis. En omdat u 100% God was, kon u de dood overwinnen. Heer, dat is het grootste wonder van uw komst. Dat we door u nu vrij zijn. Heer, maar u heeft ook nog meer getoond. In uw tijd hier op aarde toont u ons een leven in afhankelijkheid van God de Vader. En ook in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Als voorbeeld. Als voorbeeld voor ons om te volgen. En u zei, zoals ik gezonden ben door de Vader, zo zend ik nu ook jullie. Heer, en ik wil u vragen, wilt u ons reinigen, wilt u ons zuiveren van de menselijke valkuil? Dat we zaken begonnen misschien wel vanuit openbaring. En vanuit een woord van u. Maar later onderweg werd het toch steeds meer ons eigen werk. En deden we dingen en doen we dingen vanuit eigen kracht. En niet meer vanuit uw kracht. Maar hier zijn wij, Heer. Omdat we willen horen. Dat we willen verstaan wat u zegt. Spreek, Heer. In de tijd van Eli was het woord van God schaars. Zonde was zelfs toen in het huis van God doorgedrongen. En de priesters die deden onreine zaken. En spraken het woord zonder openbaring. Maar toen kwam God en die sprak tot Samuel. En Samuels reactie was. Spreek, Heer. Uw dienstknecht luistert. En het gevolg was dat er een profeet in Israël kwam. Die koningen zalfde. Koning David, waar Jezus uit is voortgekomen. Salomo, die een tempel bouwde waar de glorie van God op neerdaalde. En de glorie van God kwam terug in het huis van Israël. Naar een tijd van schaarste. En het begon simpel. Door een jonge Samuel. Die zegt, spreek Heer. Uw dienstknecht luistert. Spreek Heer. Spreek Heer. Op dit moment, Geest van God, spreek tot uw kinderen. Iedereen die hier is. Iedereen op zijn eigen plek en zijn eigen plaats. Spreek uw woord. Spreek uw woord. Tiere la baraja shoto toka boro doyara gasanta karana yarana. Tiere da doyara gasanta karana yarana. Roko shoto koro doyara gasanta karana yarana. Roko poshoto koro noya gasanta karana. Shieta karata yaroko bolo doyara gasanta. U bent de vader van de vaderlozen. Dank u wel, Heer. u als hemelse vader zegt, kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Er zijn hier een aantal mensen die misschien nog nooit papa tegen God hebben gezegd. En ik geloof dat vanmorgen de geest hier is om jou daarbij te helpen. Om gewoon papa te zeggen. Om gewoon te zeggen, papa, hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik. En doe dat maar gewoon op de plaats waar je zit. Papa, hier ben ik. Spreek, papa. Want uw zoon luistert. Uw dochter luistert. Kuradaya gwashenta karanaya. Ryododoya radanaya. Je hoeft niet langer een wees te zijn. Je hoeft niet langer in argwaan te leven. Je hoeft je niet langer te bewijzen. Maar je mag gewoon zijn. Zijn kind. In zijn aanwezigheid. Te ontvangen de liefde van de Vader. Jezus werd vervolgd tot in de dood toe. Maar zijn intimiteit met de Vader hielp hem daardoorheen. Jezus riep uit, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Of mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij ging ergens doorheen waar wij niet meer doorheen hoeven te gaan. Verlatenheid van God. Maar nu in Jezus mogen wij de Vader omarmen. Hemelse Vader, we hebben uw openbaring nodig. Spreek, Heer, uw dienstknecht luistert. Spreek, Heer, uw dienstknecht luistert. En ik wil je gewoon vragen, gemeente, om even tussen jou en God te spreken over de woorden van vanmorgen. Over het horen van Hem. En hem werkelijk voorop te laten gaan. Amen.